Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de Vader verhoorde dat gebed niet. En steeds als ik aan het avondmaal denk, en ook als ik een beker in de hand neem, dan moet ik daaraan denken. Dat dat een beker is geweest die eigenlijk voor mij bedoeld was. En Jezus vroeg aan de Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En God verhoorde dat gebed niet. Omdat hij zag dat jij en ik anders die beker kregen aangereikt. En dat is voor mij steeds een enorme bemoediging. Een bemoediging voor te zien wat voor een diepe liefde daar eigenlijk van God naar ons is uitgegaan door zijn Zoon Jezus Christus. Maar ook hoe diep dat die gehoorzaamheid is geweest van Jezus. En als we over het avondmaal nadenken, dat is nu de vierde keer dat ik over het avondmaal spreek. Dan moet ik ook steeds denken aan het tijdstip wanneer dat het avondmaal is ingesteld. En dat is in de avond voordat hij ging lijden. En dat geeft ook meer al het gewicht aan wat dat te betekenen heeft. Dat Jezus het avondmaal instelde. Op die avond daarna zou hij gevangen genomen worden en zou hij sterven voor u en mij. Laten we zo 1 Korinthe 10, vers 15 tot en met 17 lezen. Ik zal dat voorlezen. Als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u dat gedeelte met me opslaan. 1 Korinthe 10. De teksten die ik gebruik, heb ik ook op sheet gezet. 1 Korinthe 10, en dan vers 15 tot en met 17. Dan schrijft Paulus over het avondmaal. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker de dankzegging waarover wij dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben alles immer allen deel aan dat ene brood. Zullen we zo samen nog bidden? Heer, we zoeken de stilte, de rust, de vrede van u. We zoeken om uw stem te verstaan. Ik zoek, Vader, uw diepe vrede. En dat dit echt door die prediking ook over ons zal mogen komen, Heer. Dat het echt een aanbidding is aan u. Dat we de shalom van de Messias diep in ons hart en ook in de zaal mogen ervaren. O Vader, we weten zo ook ten diepste als prediker dat het prediken een dwaasheid is. Maar dat u juist het prediken heeft uitverkozen om uw glorie en uw heerlijkheid te tonen. Dat we door het woord van u Jezus geopenbaard krijgen en dat we in hem uw aangezicht mogen zien. En we willen u zo danken. Ik bid zo dat u ons echt wilt zegenen in het luisteren, in het spreken. Dat het niet zouteloos is, maar dat we mogen genieten ook van die diepe zegen die ons ontvangen is. Dat we gemeenschap mogen hebben met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heere God, zegen die ons, zegen die mijn mond. Ik wil echt u verheerlijken in alles. In Jezus' naam. Amen. We hebben, als ik zo terugkijk op de prediking van de laatste weken, hebben we eerst gekeken en teruggekeken naar de wortels van het avondmaal. En die liggen in het Pascha. En de Pascha werd ingesteld op het moment dat het volk van God werd uitgeleid uit Egypte. En iedereen bloed aan de deur moest smeren. Lammetje moest nemen. In 3 dagen kwam er een lam in huis. Lammetje werd geslacht. Dat bloed werd genomen. En aan de deurpost gestreken. En dat was een beeld. Een schaduw, wordt er wel eens gezegd. Een schaduw van wat zou gaan komen. Dat er een lam zou komen. En dat er een lam gebraden in het vuur. Zoals ze dat moesten waarden. Zou er een lam komen onder de toorn van God. Wat de zonde zou dragen. En iedereen die daarin geloofde, die dat lam zeg maar in huis haalde, waar het lam licht ook verspreidde, die zou gespaard worden. Ook voor de toorn van God over de zonde. Sparen. Sparend voorbijgaan. Dat betekent Pascha. Pascha betekent de engel Gods gaat aan het huis voorbij en de toorn van God, de straf over de zonde, en dat is de dood, daar gaat hij aan voorbij. Hij spaart je in zijn Zoon Jezus Christus. We hebben gekeken naar een gedachtenismaal, dat het avondmaal een gedenken is, het gedenken van Jezus Christus. En we hebben gezien dat het een gedachtenismaal en een verbondsmaaltijd is. Dat Jezus echt een verbond instelt, een nieuw verbond. En vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over het vieren van het avondmaal als een gemeenschapsmaaltijd. De gemeenschap die we dan ervaren in het vieren van het avondmaal, die ontstaat niet door het avondmaal zelf. Er is een diepe gemeenschap die we ervaren ook door de week met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wat er eigenlijk op zondagmorgen gebeurt als we om de 14 dagen hier het avondmaal vieren, dat is dan dat we uitdrukking geven, we geven uitdrukking aan die gemeenschap van God die we eigenlijk ook ervaren door de week. Het is niet zo dat je dan alleen maar die gemeenschap ervaart. Het is een uitdrukking van dat je in die intimiteit van de Heere God, in die intimiteit leeft met de Heere God. En ik wil vanmorgen met jullie twee vragen beantwoorden. Het allereerste is, hoe krijgen we deel aan die gemeenschap? Dus dat is gewoon heel essentieel. Als je het hebt over gemeenschap en dat de avondmaal een gemeenschapsmaaltijd is, dan is het heel erg belangrijk ik kom zelf uit een kerk waarin eigenlijk die gemeenschap, daarom benadruk ik dat, dat die gemeenschap, die wordt eigenlijk benadrukt dat je alleen gemeenschap kunt hebben door avondmaal te vieren. Dat je gemeenschap aan het lichaam en bloed van Jezus kunt krijgen alleen op het moment dat je avondmaal viert. Dat is eigenlijk totaal iets anders als wij avondmaal vieren, dat we zeggen nee, we geven uitdrukking daaraan. We laten echt, God is in ons midden in de tekenen van brood en wijn, in de tekenen van brood en de vrucht van de wijnschok. En wat ik vier is die diepe gemeenschap met hem, die ik ook door de week heb. Maar ik geef daar uitdrukking aan. En dat is heel erg bijzonder. En daarom is het belangrijk, hoe krijg ik die gemeenschap? Dat is het allereerste wat ik met jullie eigenlijk wil bekijken. En de tweede vraag is, wat houdt nu die gemeenschap in met Christus in? Wat houdt dat nu ten diepste in? Als je het hebt over deze teksten, dat er staat, ik spreek immers tot verstandige mensen, is niet de beker de denkzegging waarover we dankzegging uitspreken. Een gemeenschap met het bloed van Christus, een gemeenschap met het lichaam van Christus. Wat houdt dat ten diepste in, om gemeenschap te hebben? In 1 Korinthe 1, dus eerst die vraag, hoe krijgen we deel aan die gemeenschap? In 1 Korinthe 1, vers 9, er staat elke tekst in de Bijbel is bijzonder, maar in deze morgen is deze tekst bijzonder. En dat is, God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Het is heel belangrijk als je met deze tekst zo bezig bent en je zegt, God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Dan is het goed om je te beseffen dat je niet altijd in die gemeenschap met God hebt geleefd. Of dat je niet in die gemeenschap met God geboren wordt. Je ziet hier dat die positie waar we eigenlijk in ons vonden, dat God ons roept tot die gemeenschap. Waarom benadruk ik dat? Omdat we in een omgeving leven waarin mensen denken, gevoed door de Rooms-Katholieke Kerk, dat ze door de doop, door een handeling van een mens, in de gemeenschap met God komen. Maar wat deze tekst eigenlijk laat zien, dat is dat het net God is die roept. Ik vond het altijd verschrikkelijk om te horen, ik kon het ook nooit plaatsen, dat als er was sprake van een zogenaamde nooddoop. Dat was eigenlijk dat als een kindje dreigde te sterven na de bevalling en de priester was niet aanwezig, dan werd de voetvrouw de opdracht gegeven, of de vader de opdracht gegeven, om dat kindje te dopen. Waarom? Omdat het kindje door de doop, door het toevoegen van dat sacrament, in gemeenschap werd gebracht met de Zoon en van de Vader en de Heilige Geest. En dat betekent dat door de handeling van de mens, daarom is dat, wil ik je dat uitleggen, door de handeling van de mens kwam iemand in gemeenschap met God. Nu heb ik diep respect, dat wil ik ook echt betonen, voor mensen die zeg maar in geloof hun kinderen dopen. En dat God eigenlijk zeggen, Heere God, we willen dat dit kind, dat u zich openbaart aan dit kind. Als het goed is, dan komen mensen zeg maar naar een samenkomst en dan, als dan een kindje gedoopt wordt, en daar heb ik ook diep respect voor, dat ze dat tot uitdrukking brengen van, we willen dat u zich openbaart, dat u een God bent voor dit kind. Daar wil ik ook vanaf blijven. Dat is ook waar. Ik heb daar diep respect voor. En als mensen me uitnodigen om naar het rietje, naar zijn doop te komen, dan gaan we ook daar naartoe. Maar ik heb het nu over de leer, niet over de beleving. Hoe mensen dat beleven. Van die beleving, als je zoiets uitlegt, dan is het altijd zo dat de beleving, mensen zich in de beleving voelen aangetast. En dat is natuurlijk, dat wil ik absoluut niet. Want ik weet dat mijn ouders ook met mij naar de kerk zijn gegaan. En daar ook, zeg maar, hebben uitgesproken dat ze me in het geloof wilden opvoeden. En dat ze naar God toe wilden beleiden, dat ze me christelijk wilden opvoeden. En dat is goed, dat is waar, dat is een heel bijzondere iets. Het is een enorme zegen als je in een christelijk gezin wordt opgegroeid, op mag groeien. Maar waar het mij hier om gaat is, over de leer die er verkondigd wordt, dat er door een handeling van de mens je in gemeenschap met God gebracht wordt. En dat staat haaks op datgene wat ik u zal uitleggen. Want het is namelijk God dat het God is die ons roept. Het is God die het initiatief neemt. Het is heel goed om te beseffen dat als je geboren wordt en opgroeit, dat je dus, als de Bijbel daarover spreekt, dan ben je los van God. Je bent vreemd. Je bent een vreemdeling. Je bent vreemd in het leven met God. Je leeft in de duisternis. Er is een kloof tussen jou en God. Door de zonde. Daar hebben we al vaker over gesproken. Van deze plek. En nu is het zo dat God roept je in die. God is getrouw en hij roept het je. Hij is degene die handelend gaat optreden. Hij is degene die jou roept in die gemeenschap. En dat is zijn liefde en zijn heerlijkheid. Die dat beweegt. En dan zie je eigenlijk dat het leven wat we ontvangen is uitsluitend te vinden in die gemeenschap met Jezus Christus. Je moet in die innige gemeenschap gebracht worden met zijn Zoon Jezus Christus. En dat reddingswerk gebeurt eigenlijk door dat roepen. Dat roepen, wat is dat roepen? Dat roepen, dat is het verkondigen van het evangelie. Wat we doen bij de pijlercursus, als we mensen naar het dorpen gaan en daar het evangelie verkondigen, dan is het roepen van God door het woord, door de prediking, door de Bijbelstudies, roept God. En hij roept om je te brengen in die gemeenschap met Jezus Christus. Het is niet alleen een roepen, het is ook een wegroepen. Dat woord dat hier gebruikt wordt, dat is niet alleen een roepstem van kom hier naartoe. Maar het is ook het wegtrekken, het uitroepen, het wegroepen. Het is wegroepen waarin je je bevindt. En het is zo dat omdat het een wegroepen is, word je onrustig. Ik kan me die onrust in mijn eigen leven nog herinneren. Dat toen ik met het evangelie in contact kwam, dat iemand me uitlegde wat Jezus had gedaan. En door die roepstem, door het uitleggen van het evangelie, ik de roepstem hoorde, ik wist niet waarvan ik die roepstem hoorde, maar er was iemand die me aan het roepen was, er was iemand die me aan het wegroepen was. En alles kwam in mij ten opstand. Ik was ontredderd op een gegeven moment. Omdat ik heb dat ook echt ervaren, dat ik werd weggeroepen uit iets. En ik heb het ook ervaren dat ik iets moest gaan loslaten om het andere te ontvangen. Ik kreeg op een gegeven moment door de roepstem van God zicht op wat zonde is. wat zonde in mijn leven is. En dat ik moest gaan veranderen. Dat ik dingen moest loslaten. Dat ik de dingen moest achterlaten. En dat wegroepen, dat wil ook eigenlijk zeggen dat God je wegroept. En dat je op dat moment dat je weggaat, je ook uitlevert aan hem. En je komt dan binnen in een andere wereld. Een koninkrijk van Jezus Christus. Een koninkrijk van licht. En die roepstem en dat komen in dat koninkrijk. En daar antwoord op geven op die roepstem. En dat antwoord geven dat je weggeroepen wordt. Dat noemt de Bijbel bekering en geloof. En dan zie je eigenlijk dat verband tussen het roepen en het handelen van God. Het is voor mij steeds een mysterie eigenlijk. Dat God mensen roept. En dat iemand die dood is, geeft die leven en hij gaat antwoorden. En hij antwoordt met bekering. En hij antwoordt met geloof. En dan zie je dat als iemand dan, als God iemand wegroept, roept in die gemeenschap, hij antwoordt met geloof en bekering, dan brengt God de mens in gemeenschap met Jezus Christus. Op dat moment. En in feite is dat soms, als je dat zo ook ziet, vaak kom ik mensen tegen, dat je dus ziet dat het eigenlijk, dat dit proces, dat kan zich in het verborgene, laat ik het zo eens zeggen, in het verborgen kan zich dat afspelen. Dat is iets tussen God en de mens. En vaak heb ik zo als ik dan daarbij mag zijn, als ik hem dan het evangelie uitleg, en ik door de verkondiging van dit evangelie echt die roepstem uit laat gaan van God. Niet dat dat door mij uitgaat, maar God roept door zijn evangelie. En ik mag dan zien dat iemand die daarop gaat antwoorden en dat er wedergeboorte plaatsvindt. Bekering en geloof. Dan sta ik erbij en ik kijk erna en ik heb er geen enkel aandeel aan. Hetgene wat daar zich eigenlijk afspeelt, dat is iets tussen God en mens. En dat is zoiets majestueus. Zoiets majestueus. En dat God dan degene die roepstem met bekering en geloof beantwoordt, die brengt God in gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En dan volgen er twee belangrijke handelingen daarop. Want datgene wat ik u zeg, dat tot geloof komen, dat tot bekering komen, tot wedergeboorte komen, dat is iets eigenlijk wat, laat ik het zo zeggen, in het onzichtbare zich eigenlijk af gaat spelen. Maar je ziet dan dat iemand die tot geloof komt, in die gemeenschap met Jezus Christus is gebracht, die gaat twee hele belangrijke handelingen doen, waardoor het zichtbaar wordt. En het eerste is dat de mens die nieuw geboren is en in die gemeenschap eigenlijk gebracht wordt met Jezus Christus, die beseft, ik ben begraven met hem en ik ben opgestaan met hem. En wat hij dan doet is, hij neemt het besluit op grond van zijn bekering om zich te laten dopen. En je ziet dan eigenlijk dat datgene wat zich in het onzichtbare heeft afgespeeld, dat wordt zichtbaar. Dat wordt zichtbaar voor de gemeenschap. Dat wordt zichtbaar voor u en voor mij. Het wordt zichtbaar in de hemelse gewesten. Daar wordt het zichtbaar. En God laat zien in die doop dat er daar iets gebeurt. En ik ben daar echt van overtuigd. Hoe meer ik eigenlijk me ook soms verdiep in de doop. Hoe meer ik mensen voorbereid op de doop. Hoe meer dat ik zie in de doop. Hoe meer dat ik weet en besef dat het meer is als alleen een symbolische handeling. Het is meer als een symbolische handeling. Het is, als er iemand een bekeringsgebed bidt en God komt met wedergeboorte, of hij komt met wedergeboorte en iemand antwoordt erop, dat is meer als wat, dat doet God niet iets symbolisch. Hij geeft nieuw leven. Er is een geboorte. En daar zijn we het allemaal over eens. Maar ik ben daar echt van overtuigd dat als je wederom geboren bent en je antwoordt God en je laat het zien, dan is die doop, die is zo ontzettend belangrijk. En dat is niet alleen symbolisch. Want ik geloof echt dat God ons dan ook bekleedt met Christus, zoals het zo prachtig staat. En dat hij ons begraaft en op laat staan. En dat zijn dan, we zeggen dan, ja, dat is een symbolische betekenis. Ik ben daar echt van overtuigd. Als ik de Bijbel zo lees en na elke bekering een doop volgt. En steeds weer opnieuw. En steeds weer opnieuw, zonder uitzondering. Dat het niet alleen symbolisch is. Maar dat God ook in die doop iets doet. En het wordt zichtbaar. Het wordt zichtbaar voor u en voor mij. En het is zichtbaar voor de hemelse gewesten. En het tweede wat er eigenlijk gebeurt na zo'n wedergeboorte is dat God iemand die nieuw leven ontvangt, plaatst die in een gezin. We leven nu in een tijd waarvan ik soms moe word van de discussies. Moe. Gewoon doodmoe. Het kan zijn dat iemand komt tot geloof. We discussiëren over de doop. Oké. We discussiëren over het aansluiten bij een gemeente. En mensen kunnen christen zijn en dat ook zo beleven zonder in een gezin geplaatst te zijn. Dat is voor mij echt iets, als ik erover nadenk, iets onmogelijks. Dat is net alsof God iemand te vondeling legt. Dat hij iemand laat geboren worden en hij laat hem ergens onder de boerenkool laat hij hem opgroeien. Dat kunnen we toch helemaal niet ons voorstellen dat iemand wordt geboren en dat hij zichzelf gaat opvoeden, dat hij zichzelf gaat eten, dat hij zelf gaat groeien, dat hij zelf gaat uitmaken wat hij eet, dat hij zelf gaat uitmaken waar die vertoeft. En toch leven we in zo'n tijd. Het is algemeen dat je dus dat iemand het helemaal niet belangrijk vindt om bij een plaatselijk gezin te horen. Maar als je dan van plaatselijk gezin naar plaatselijk gezin reist, wil je wel deel hebben aan het gezin. Wil je wel avondmaal vieren. Wil je wel als gast behandeld worden alsof je niet gast bent, dat je erbij hoort, dat je deel hebt van dat gezin. En zo zijn reis je door het land en ben je deel van het wereldwijde lichaam van Christus. En dat is zo ongeestelijk als maar wat. Dat zijn meest ongeestelijke uitspraken. Er is een wereldwijd lichaam van Christus en wij zijn er deel van. Maar God plaatst iemand die wederom geboren wordt, die neemt het besluit om zichtbaar te maken dat er een nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden in de doop. En hij wordt door God geplaatst in een gezin waar de herders zijn, leraars zijn, profeten zijn. Waar mensen zijn, evangelisten, die hem opvoeden. Hem opvoeden. En dat is eigenlijk hoe je in die gemeenschap geplaatst wordt. Het is een roepstem van God en hij brengt het leven, brengt hij eigenlijk met je samen. En dan is er ook die gemeenschap met broers en zussen. Nu is het zo dat er, ik weet niet of het je opgevallen is, maar als we 1 Korinthe 10 vers 16 en 17 lezen, en je vergelijkt dat met hoe het avondmaal is het avondmaal is ingesteld. En nu ga ik dus beginnen met de tweede vraag. Wat houdt die gemeenschap met Jezus Christus niet in? Dat eerste gedeelte is dus die eerste antwoord op de vraag. Hoe word je nu een deelgenoot aan die gemeenschap van Jezus Christus? Maar wat houdt die nu in? Ik weet niet of het je is opgevallen als dit wordt voorgelezen. Maar als er staat, is niet de beker dat dankzegging waarvoor gij dankzegging uitspreekt in gemeenschap met het bloed van Christus. En Paulus dan schrijft naar de Corinthiërs, dat ze daarna heeft hij het over het brood, dan heeft hij die twee dingen omgewisseld. Als Jezus namelijk het avondmaal instelt, dan neemt hij eerst het brood, hij breekt het brood en deelt het aan zijn discipelen uit. Daarna neemt hij de beker. Hij doet de dankzegging uitspreken. En geeft die beker aan zijn discipelen. Als Paulus hier naar de Korintiërs het over gemeenschap heeft, dan wisselt hij die dingen om. Hij zegt, we hebben eerst de beker en daarna het lichaam, het brood. Waarom doet hij dat? Heeft hij heel bewust gedaan. Hij heeft hier, namelijk als het eerst over het lichaam gaat, gaat het hier over twee verschillende zaken die hij uitlegt. Het eerste is dat hij zegt, als Jezus het avondmaal instelt, dan heeft hij het ook over zijn lichaam. Zijn lichaam wat gegeven wordt in de dood. Zijn lichaam zou gaan sterven. Zijn lichaam zou aan het kruis genageld worden. Als Paulus het heeft hier in 1 Korinthe 10 over het lichaam, dan heeft hij het over de gemeenschap. Want hij legt dat dan uit wat hij dan betekent. Dan zegt hij, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers alle deel aan dat ene lichaam. Dus hij heeft het daar wel over het avondmaal, maar hij heeft daar als lichaam heeft hij de gemeente. De gemeente van Jezus Christus. En dat is ook de reden dat hij het omdraait. Ik zal het uitleggen. Die beker, dat gaat over die gemeenschap in het bloed. Dat is, in het bloed zit de ziel. En in die beker zit die gemeenschap met Jezus Christus. Ja, die beker die staat voor gemeenschap met Jezus Christus. En er kan geen andere gemeenschap zijn met elkaar, wat daarna uitgelegd wordt, want we hebben deel aan dat ene brood en daardoor gemeenschap met elkaar. En die gemeenschap met elkaar kan alleen zijn fundament hebben, dat heeft alleen zijn grondslag, op grond van de gemeenschap die ieder heeft met Jezus Christus. Daarom neemt hij eerst de beker en daarna het brood. Omdat als je bijvoorbeeld kijkt in 1 Johannes, daar staat er, en onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Dus er is alleen maar gemeenschap met hetgeen je gezien en gehoord hebt, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus onze gemeenschap, die intieme relatie die God bouwt tussen broers en zussen, niet alleen plaatselijk, maar dat je ook verbonden bent met een lichaam van Christus wereldwijd, vindt zijn grondslag in het bloed van Jezus Christus. In de gemeenschap met Jezus Christus. Dat is heel erg belangrijk dat je dat beseft. Als we namelijk hier samenkomen, dan gaat het in eerste instantie om die gemeenschap met Jezus Christus te ervaren. En als je die gemeenschap viert met hem, daardoor heb je ook gemeenschap met elkaar. Ik vind het daarom ook altijd moeilijk als er eenheidsverklaringen worden dat we de eenheid, dat we onder kerken zeggen van, laten we een eenheidsverklaring uitgeven. Dat vind ik moeilijk. Waarom vind ik dat moeilijk? Ik vind dat moeilijk omdat er eenheid is. Er is een eenheid in de kerken. Laat ik zo zeggen, er is eenheid in het lichaam van Christus. En die eenheid, die ligt niet in de verklaring. Dat we verklaren. Dat we het eens zijn over bepaalde geloofstellingen. Die eenheid, die ligt in die diepe gemeenschap met Jezus Christus. Dat wordt hier gezegd. Er wordt gezegd, er wordt geschreven dat die eenheid met brood, met het lichaam zoals dat hier staat, dat er die gemeenschap is, hoevele ook, daar staat, is niet het brood dat we breken in gemeenschap met het lichaam van Christus, omdat het één brood is. God kijkt naar het avondmaal en hij ziet één brood. Hij ziet niet een baptistengemeente en een pinkstergemeente en een gelovige in de Rooms-Katholieke kerk en gelovige in wederom geborenen in gereformeerde kerken. Als hij naar het avondmaal kijkt, en daarom vind ik het ook zo schitterend dat we dan één brood hebben, dan kijkt hij, als wij avondmaal vieren, door de plaatselijke gemeente naar alle gelovigen heen. Wederom geborenen. Diegenen, niet die in een kerk samenkomen, maar diegenen die in gemeenschap gebracht zijn met Jezus Christus. Dat is de essentie. En ik ben me dat altijd ten volle bewust. Als ik hier zo sta en met jullie avondmaal vier, dan ben ik me echt ten volle bewust dat als ik naar dat brood kijk, dan is het niet alleen plaatselijk. Maar dan is het ook die verbondenheid met diegenen die in Christus geplaatst zijn. En in die gemeenschap met hem geplaatst zijn. Dat mijn broers en zussen zijn. Dat zijn mijn broers en zussen. Aan de hemelpoort zal niet gevraagd worden, in welke kerk kwam je samen. Die vraag zul je niet gesteld worden. Ook niet wie je voorganger was en of die goed gepreekt heeft. Dat is geen criterium. Dat wordt wel de voorganger gevraagd. Maar niet aan jou. Wat het criterium is, dat God kijkt dat je geroepen bent en in die gemeenschap geplaatst bent. Nou, wat houdt die gemeenschap nu in? Dat is heel bijzonder. Ik probeer het in een paar minuten uit te leggen, maar als ik zo kijk, kun je even mee wachten. Als je zo kijkt, dan is datgene wat ik u nu zo uitleg, is eigenlijk de grondslag van het pastoraat wat we geven, wat ik nu ga vertellen. Want ik zou nooit in te nemen met iemand die echt gewond is, echt geschonden is, enorm beschadigd is. Om daarmee aan tafel te gaan zitten en hoop te geven op verbetering, om hoop te geven in Christus, zou ik nooit kunnen zonder dat ik wist dat wat ik nu vertel waar is. En wat het betekent, dat iemand die in die gemeenschap met Jezus Christus is gebracht, dat die wat die gemeenschap eigenlijk inhoudt. En dat is namelijk dat Die gemeenschap, als je in gemeenschap met Christus bent, wordt gebracht, dan is het zo, laat het maar even zien, Robert, dan is het zo dat je krijgt een nieuw verleden. Je krijgt een nieuw heden. En je krijgt een nieuwe toekomst. Als je het hebt over dat we gemeenschap hebben met Jezus Christus, dat we in gemeenschap gebracht zijn met Jezus Christus, dan is het zo mooi en zo bijzonder dat je nieuw verleden krijgt. Ik zal het zo uitleggen. En dat je nieuw heden krijgt. En dat je nieuwe toekomst krijgt. Want wat was het verleden van Jezus Christus? Wat is het kenmerk? Het kenmerk van het verleden van Jezus Christus is dat het zonder smet of rimpel en zuiver en goed is. Hij heeft geleefd om de Heer Jezus te verheerlijken. En dat verleden, dat houdt hij niet voor zichzelf. Dat verleden, dat deelt hij met u. Als het ware wordt dat verleden mijn verleden. Er gaat een streep door mijn bezoedelde leven. Er gaat een streep door. Ik weet nog goed dat ik een periode had in mijn leven dat ik zeer ernstig worstelde met mijn identiteit. Zeggen ze wel eens, dat mannen hebben zo'n bepaalde leeftijd, krijgen ze moeilijk met hun identiteit. Maar wat ik daarmee bedoel is, dat je dus je ging afvragen, milde rechter. En ik zag dingen in mijn eigen leven die te maken hadden met mijn verleden. En iedereen kent dat. Als mensen mij ontmoeten, dan zeggen ze, je bent iemand van Schoormans. Het is me wel eens gebeurd dat ik ergens was en op een gegeven moment kwam er een mijnwerker naar me toe. Want de broers van mijn moeder en mijn opa, die hadden allemaal in de mijn gewerkt. En ik was in Valkenburg in de mijn, in zo'n modelmijn. En de man die me rondleidde, die ons daar rondleidde, we waren met een groep, die was de hele tijd naar mij aan het kijken. En ik denk, die kent je ergens van, maar ik ken de man niet. En toen gingen we weg en toen zei hij tegen mij, jong, ben jij iemand, jong beste ene van de Schoormans? Ben je iemand van Schoormans? Dat is de naam van mijn moeder. Ik zeg, hoe kom je erbij? Ja, zegt hij, je lijkt zo ontzettend op die en die en die. Ik zeg, ja, dat zijn de broers van mijn moeder. En je kunt zo worstelen met je identiteit. Als je nu een goede vader hebt gehad en een gezegend gezin uitkomt, dan heb je een goed zelfbeeld. Maar je kunt ook gigantisch worstelen met je verleden. En enorm worstelen met waar je vandaan komt. En worstelen wat je hebt meegemaakt. En worstelen wat mensen je hebben aangedaan. En het bijzondere is, en dat vind ik zo ongelooflijk onvoorstelbaar, dat als je in die gemeenschap met Jezus wordt geplaatst, dat er een nieuw verleden voor je komt. En het bijzondere vind ik nog, dat God zich niet schaamt. Jezus schaamt zich niet voor mijn verleden. En dat doet hij niet, omdat ik hem zijn verleden krijg. Ik vind dat zo machtig. Ik weet niet of ik dat, ik krijg daar kippenvel van. Dat vind ik zo ontzettend machtig. En het is ook nog zo dat als je zo kijkt naar dat God het niet uitwist, ik krijg een ander verleden. En toch is het zo dat hij zich bijvoorbeeld noemt de God van Abraham, de God van Isaac. En dan zou je eigenlijk zeggen van, oké, laten we nu die derde naam, dat kun je beter Israël noemen. Want Israël krijgt een andere naam, dus Jacob krijgt een andere naam. En Israël betekent eigenlijk prins van God. En Jacob betekent bedrieger. En dat God zegt, oké, ik identificeer me met Abraham, met Isaac, maar Jacob zijn verleden, laat ik hem Israël noemen. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Israël. Maar God doet dat niet. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en van die bedrieger. Maar die bedrieger, die heeft een ander verleden gekregen. En dat verleden is in mijn zoon. En dat is, het ontroert me gewoon. Als je met mensen aan tafel zit met een gigantisch geschonden verleden. En je hebt die hoop niet. Je kunt dat niet vertellen. Je kunt niet zeggen, je hebt een verleden, inderdaad. Kom dan met me klaar. Nee, zo is dat niet. God brengt je in die gemeenschap en het verleden, dat krijg je wat je van hem krijgt. Dat is het verleden van zijn zoon. Het verleden van Jezus wordt gekenmerkt door kruisiging en dood. Dat betekent eigenlijk dat de vloek die op hem rust, die op mij rustte, de vloek van God die op mij rustte, dat is hetgene wat in het verleden eigenlijk is gebeurd. Er is een vloek op mijn leven gekomen. De toorn van God rust op mijn leven. En mijn verleden, dat wordt gekenmerkt door de kruisiging en de dood van Jezus Christus. Die vloek is van mij afgenomen. Die is weg. Ik word geplaatst in die gemeenschap met Jezus Christus. En die vloek die wordt weggenomen. En ik kom in die vrijheid, in een intense, diepe relatie met de Heer Jezus. En het derde kenmerk waarvan het verleden van Jezus Christus is, dat hij opgewekt is uit de dood. Dat nieuwe leven. Ik weet niet of je beseft dat toen Jezus geboren werd uit de maagd Maria, dat hij onderworpen was aan de macht van de dood. Ik weet niet of je daarbij stilstaat. Toen hij geboren werd, stond hij onder de macht van de dood. En dan sterft hij en hij overwint de dood. Hij overwint de laatste vijand van de mens, de dood. Hij staat op uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen en ik krijg er deel aan. Dat is het kenmerk van het verleden van Jezus Christus. Als ik kijk naar het heden, dan is het zo dat hij leeft. Wat is dat toch niet schitterend, dat we een God hebben die leeft. Dat we mogen leven in een kenmerk van het heden. En dat is om te leven in die dienende liefde. Dat God door het uitstorten van zijn Heilige Geest, dat hij die liefde van hem in mijn hart heeft uitgestort. En dat ik mag een kenmerk in ons heden mag zijn dat we wandelen in die vernieuwing van de liefde. Het is ook zo goed om te beseffen dat het heden eigenlijk wordt gekenmerkt dat Jezus alle macht heeft over hemel en aarde. Wat me eigenlijk altijd raakt is die tekst waarin Jezus zegt dat hij, dat de poorten van de hel, de poorten van het dodenrijk de gemeente niet zullen overweldigen. Dat is realiteit. Dat is echt realiteit. Dat betekent dat er een enorme geestelijke strijd gaande is. Dat er een enorme geestelijke oorlog gaande is. En dat als de Satan de macht zou hebben, dat de gemeente van Jezus Christus weggevaagd zou worden. Maar ik mag deel hebben aan het heden. En deel hebben dat ik een koning dien die alle macht heeft over de hemel en over de aarde. En dat betekent voor mij, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. Dat betekent dat voor mij in het heden. Als je op de site gaat van het Centraal Bureau voor Statistieken, dan kun je op gaan zoeken welke medicatie dat er in Nederland wordt voorgeschreven. Wat er eigenlijk zo wordt voorgeschreven aan mensen. En het getal is te groot om te noemen, maar de antidepressiva die worden voorgeschreven, die is overweldigend. Overweldigend. Je moet het maar eens doen thuis. En dan zie je dus dat het een algemene volksziekte is, bezorgdheid. Diepe bezorgdheid. Diepe bezorgdheid. Ook onder christenen. Kan ons overvallen dat we zorgen hebben en bezorgd zijn. En dat we onder gedrukt worden. En dan is het zo schitterend als je dan, als je bezorgd bent en je doet de volgende keer avondmaal vieren, dan hoef je niet mee te wachten met die bezorgdheid. Maar als je avondmaal viert en je bent bezorgd, dan zeg je, ik heb deel aan het heden van Jezus Christus. En hem is alle macht en alle gezag en alles gegeven, alle kracht. En dan hoor je die stem door het avondmaal heen, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Wees niet bevreesd. Het derde kenmerk in het heden is dat we in Christus, wat Jezus ontmoet heeft hier op aarde, dat is vijandschap en vervolging. En daar krijg je deel aan. Je krijgt deel aan het heden en dat betekent dat je deels te maken krijgt met vervolging en verdrukking. En je moet één ding goed beseffen. En onthoud dat wat ik nu zeg. Het gaat daarin niet om jou. Die vervolging en verdrukking, dat is iets wat Christus wordt vervolgd. En Christus wordt verdrukt. Ook in het heden nog. Hij wordt verketterd. Hij wordt nog niet gezien. Of niet elke knie buigt. Voor zijn heerschappij. Er komt een tijd dat elke knie zich zal buigen. Maar dat is nu nog niet zo. En dat betekent gewoon dat er vervolging en verdrukking zal zijn. En dat het genade is als je daaraan deel zal hebben. En ik sta er eigenlijk versteld van wat er op het moment in Nederland gaande is. Ook op het gebied van theologie. En op het gebied van bepaalde bewegingen. Dat daar wordt gezegd. Als je christen bent, dan heb je niemand te maken met armoede. Je hebt niemand te maken met ziekte. Je hebt niemand te maken met vervolging. Het is gewoon dat Jezus komt in je leven en je wordt rijk en je wordt gezond. En je leven, dat wordt één groot feest. Eén groot feest. We spreken daar op een moment over, en ook in het bestuur van de ABC-gemeentes, dat die theologie, die komt ook de gemeentes, ook onze gemeentes binnen. We willen niet meer over vervolging spreken. We willen niet meer over verdrukking spreken. We willen het eigenlijk hebben dat Jezus zo komt en hij geneest ons. En dat hij komt en ik ben rijk. En dat hij komt en ik ben gezond. En dat hij komt en alles wat me ontbreekt, dat mag ik verbidden. En hij maakt de zak open en ik kom als het Sinterklaas naar je toe en zeg alstublieft en alstublieft. Om na te denken dat in het lijden Christus zich openbaart. Om na te denken dat Jezus door het lijden heen gehoorzaam heeft geleerd. Om erover na te denken hoe ik eigenlijk God kan verheerlijken. in de situatie waar ik in ben. Om erover na te denken wat het eigenlijk betekent dat Job in die eerste hoofdstukken zoveel lijden eigenlijk, met zoveel lijden te maken heeft gekregen. En dat het ook een geestelijke dimensie heeft. Dat is zo ontzettend belangrijk om daarmee bezig te zijn. Als je dus het hebt over een kenmerk van het heden, dan zul je er rekening mee houden dat er verdrukking kan zijn en vervolging kan zijn. En dat wordt op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt dat genoemd. En het laatste wat ik zo even wil noemen, dat is dat we deel hebben aan zijn toekomst. We worden deel aan zijn verleden, we krijgen deel aan zijn verleden, we krijgen deel aan het heden en we krijgen deel aan die toekomst. En die toekomst, dat is dat we met hem verheerlijkt worden, dat we met hem erven en met hem heersen. Dat is echt onvoorstelbaar, wat je zo ziet, wat het betekent om in de gemeenschap met Christus gebracht te worden. Nou, als ik het dus heb over die gemeenschapsmaal, als ik het heb over dat we avondmaal vieren, dan is dat die diepe betekenis. Dat je beseft, ik ben in gemeenschap gebracht met Jezus Christus en ik vier dat ik een ander heden heb, een ander verleden heb en een prachtige toekomst heb. En dat is dat gemeenschapsmaal. De maaltijd des Heren heeft vele betekenissen. Is zo ontzettend rijk. En ik probeer daar een gedeelte van uit te leggen in die preken. Maar een van die prachtige momenten is, wat hier in 1 Korinthe 10 beschreven staat, dat het echt een gemeenschapsmaal is. En dat je gaat beseffen wat dat inhoudt om in die gemeenschap gebracht te zijn. En ook in die gemeenschap te vieren. Ik wil even een moment hebben van stilte nu, dat je gewoon even in de rust komt.